Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Het is ondertussen het nieuwe normaal geworden. Een zomer lang het ene muziekfestival na het andere. Jongeren horen er alleen maar bij als ze tenminste enkele van die festivals hebben afgeschuimd. Maar niet alleen jongeren. Ook de niet zo jongeren komen goed aan hun trekken. Ik denk spontaan terug aan een afvaardiging van onze politici die in 2018 een bezoek brachten aan Tomorrowland, een Belgisch product met wereldwijde uitstraling. De pers was er toen massaal bij. Het gaf je zelfs een gevoel dat de afwezigen iets heel belangrijks gemist hadden. Het leven is een feest en het moet zoveel mogelijk gevierd worden. Natuurlijk horen er bij dergelijke festivals allerhande zaken, zoals stevig drinken, druggebruik en seksueel onaangepast gedrag. Ook dat is niet meer weg te denken van de scène. Het is verontrustend vast te stellen hoeveel er wat men noemt recreatief drugs gebruiken om beter te kunnen dansen, om het enkele dagen tot aan het einde van het festival te kunnen volhouden. En natuurlijk ook omwille van de roes. Trouwens, druggebruik is niet beperkt tot festivals. Het hoort tegenwoordig standaard bij het uitgaansleven. Het is een levensgroot probleem geworden waarvoor onze maatschappij, als het dan eenmaal uit de hand loopt, geen adequate oplossing kan bieden. Tegelijk met het fenomeen van festivals en dansfeesten moeten we toch vaststellen dat er op korte termijn heel wat veranderd is in onze maatschappij wat betreft zeden en gewoonten. Denk alleen al maar aan de manier waarop met relaties en seksualiteit wordt omgegaan. Heel de visie van de maatschappij daarop is in enkele decennia totaal veranderd. En ik ben er zeker van dat heel wat mensen dit moeilijk vinden en er niet mee kunnen instemmen. Van waar die snelle evolutie? Ooit gedacht aan de invloed van muziek? Laten we dat vandaag eens bekijken. Meer dan we kunnen beseffen, heeft muziek ervoor gezorgd dat vanaf midden jaren 60 van de vorige eeuw de christelijke normen en waarden in het Westen weggevaagd zijn. Muziek wordt werkelijk gebruikt als een geestelijk wapen. Dat zal in de loop van deze uiteenzetting duidelijk worden. De schrift leert ons, keurt alles, behoud het goede. Houd u verre van alle soort van kwaad. Als muziek als een geestelijk wapen kan gebruikt worden, dan kan het ook ten kwade gebruikt worden. Laten we beginnen met een uitspraak van een Amerikaanse professor Ellen Bloom. Niets is zo kenmerkend aan deze generatie als zijn verslaving aan muziek. Het is hun passie. Niets anders wint ze zo op als dit. Ze kunnen niets serieus nemen wat vreemd is aan muziek. Ik vermoed dat de rockverslaving, in het bijzonder in afwezigheid van sterke tegenattracties, een effect heeft vergelijkbaar met dat van drugs. Dat schreef professor Bloom al in 1987 in het boek The Closing of the American Mind. Professor Bloem vergelijkt het effect van muziek met dat van drugs. Inderdaad, pop, rock en metalmuziek brengen iets teweeg bij zijn luisteraars. Dat zie je maar al te goed als je naar reportages van festivals en andere optredens kijkt. De rock, popcultuur, verheerlijkt ook allerlei soorten verwarring, met name op seksueel gebied. Als we kijken naar muziekclips of naar wat er op podia gebeurt, stellen we vast dat er veel zaken als normaal gepresenteerd worden die dat vroeger absoluut niet waren. Ook K3, dat vooral optreedt voor een jong publiek, doet helemaal mee aan die trend. Nog niet zo lang geleden brachten ze een nieuwe clip uit met een lesbisch koppeltje dat elkaar kust. Later liet K3 weten dat, ik citeer, het lesbisch koppeltje in de clip geen echt koppeltje is en dat de meisjes ook niet lesbisch zijn. Maar dat maakt niet uit, zegt K3. De jonge fans zien gewoon dat twee kussende meisjes perfect normaal zijn. En precies op die leeftijd wordt tolerantie gevormd. Tot daar K3. Is dat allemaal wel zo perfect normaal? Al luisterend naar muziek en al kijkend naar de bijhorende clip of act, wordt ons een visie ingeprent die volledig indruist tegen Gods schepping. En dit onder het mom van tolerantie. We moeten alles maar normaal vinden. Maar nog niet zo lang geleden ging het er helemaal anders aan toe. Hoe zijn we dan eigenlijk in deze situatie terechtgekomen? Begin jaren 60 was België, en trouwens de meeste landen, nog wat we vandaag zouden noemen preuts. Bloot zag je nergens. Seks hoorde binnen het huwelijk. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen geweest, maar het gaat om de regel. Promiscuïteit bestond niet. De seksuele revolutie gooide einde jaren 60 alle taboes overboord. Vrije seks is het nieuwe normaal. Nog maar pas in de krant. Liefde met z'n drieën. Polyamorie is in opmars. Iemand sprak zelfs van een ware naakt-tsunami die sindsdien de lage landen overspoelt. Rebellie bij jongeren tegen gevestigde waarden bestond niet. Maar in de jaren 50 werden de kiemen gelegd voor de rebellie die midden jaren 60 begon te ontluiken. Buddy Holly, een beroemd zanger uit de jaren 50, schrijft in zijn autobiografie: jaren 50 rockmuziek drong er bij mensen op aan om alles te doen wat ze wilden doen, zelfs als dat betekende het breken van de regels. Volgens Holly bevatte de jaren 50 rock een filosofie die lijnrecht stond tegenover de heersende christelijke normen en waarden. Een andere rockpionier, Elvis Presley, heeft eveneens heel veel veranderingen teweeggebracht. Elvis veranderde onze haarstijl, kledingstijl, onze houding met betrekking tot seks, onze muzikale smaak. Zelfs de muziek, los van de teksten, was helemaal anders dan wat we over het algemeen gewend waren. En het bracht verandering teweeg. Little Richard bevrijdde mensen van hun remmingen, waardoor ze precies dat konden doen waar ze zin in hadden. En dan zien we, midden de jaren 60, een heel grote omslag in de maatschappij. Een Nederlandse krant kopte in 1964 veldslag in Scheveningen bij het optreden van de Rolling Stones. Zoiets was nooit eerder voorgekomen. Tegenwoordig gebeurt dit vaak. Opstandjes, geweld en chaos bij optredens. Voor de maatschappij van toen was dit echter iets nieuws. Deze specifieke soort van muziek begon dit soort van effecten te creëren. En dan verschijnen in diezelfde jaren 60 de Beatles op toneel. Clean cut, netjes gekapt, mooi en goed voorkomen, op het eerste zicht onschuldige muziek. Ze leken een alternatief voor bands als de Rolling Stones. Maar schijn bedriegt. De Beatles bleken wolven in schaapskleren te zijn. Met behulp van hun muziek maakten de Beatles drugs, hindoeïsme, vrije seks en in het algemeen opstandigheid tegen God populair. Ze dweepten met hun goeroe en maakten transcendente meditatie bekend en aantrekkelijk bij het grote publiek. De Belgische pater Joseph-Marie Verlijnde, stichter van de familie de Saint-Joseph in Frankrijk, verliet destijds, onder impuls van de goeroe van de Beatles, zijn christelijke traditie om als zijn persoonlijke secretaris die goeroe te volgen en een echte yogi te worden in de hoge bergen van de Himalaya. Hij heeft zich daarna op een spectaculaire manier opnieuw bekeerd tot het katholiek geloof van zijn jeugd. Nu is hij expert op gebied van yoga, meditatie en New Age en waarschuwt hij mensen voor het onachtzaam meegaan in die cultuur. Hij weet waarover hij spreekt. Derek Taylor, de persvoorlichter voor de Beatles, liet op 6 augustus 1964 in de Saturday Evening Post opschrijven: "Ze zijn compleet antichristelijk. Ik bedoel, ik ben ook antichristelijk, maar zij zijn zo antichristelijk. Ze schokken mij, wat geen gemakkelijk iets is." De Beatles zeiden ook in de late jaren 60 het volgende: "Onze muziek is in staat om emotionele instabiliteit, chaotisch gedrag, rebellie en zelfs revolutie te veroorzaken. Dit is de kracht die zij hun muziek zelf toedichten." Eind jaren 60, begin jaren 70 kregen we een explosie van druggebruik, feminisme, seksuele verdorvenheid. Alles veranderde. De maatschappij veranderde en de hippiecultuur kwam op, gevoed door de muziek. Hier een uitspraak van Spencer Dryden van de jaren 60 band Jefferson Airplay: "Pak ze terwijl ze jong zijn, buig hun gedachten." Uit deze uitspraak blijkt dat muziek gebruikt werd om de moraal te veranderen. Door die muziek kwam ook een explosie van occultisme en Oosterse religie. De interesse voor die zaken was gewekt en jong en oud begonnen ook de kerk te verlaten. Sinds de jaren 60 begon een jeugdcultuur op te komen. Zoiets was ongekend. Die jeugdcultuur was een cultuur op zichzelf. Het bracht ook opstandigheid teweeg tegen alle soorten van gezag. Stilaan begon zich een moreel verval af te tekenen. Christenen en zelfs kerken begonnen mee te stromen met deze stroom van de wereld, met deze nieuwe cultuur. De kracht van het evangelie werd gaandeweg verloochend. TV, muziek en sinds de jaren 80 videoclips op MTV zijn hoofdverantwoordelijk voor het compleet omkantelen van samenlevingen, hun wereldbeeld en hun cultuur. Dit in een zeer korte tijd. Zo'n kracht heeft muziek. Paul McCartney zei in een interview van de Washington Post op 30 oktober 1997: "De boodschap zit niet in de teksten, maar in de muziek." Dat is een merkwaardig statement als je weet wat de teksten op zich al teweeg gebracht hebben. Muziek is niet neutraal. Ik denk spontaan aan iets van lang geleden, toen ik als student in Japan vaak een donut ging eten. Er draaide in die winkel altijd hetzelfde muziekje, dat een bepaalde sfeer schiep om te kopen en vooral om het niet bij één keer te laten. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath.
there is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de geestelijke kracht van de muziek. En ik had het net al over het feit dat muziek een hele omslag in de cultuur teweeggebracht heeft. En ik ben geëindigd in het eerste deel met te zeggen dat muziek niet neutraal is. De Beatles lieten heel duidelijk zien dat muziek een heel grote kracht heeft. En dat die kracht zelfs niet alleen in de teksten zit, maar ook in de muziek zelf. En toch zijn er nog altijd mensen die beweren dat muziek neutraal zou zijn. Laten we daar eens even dieper op ingaan. Als muziek een geestelijk iets is, dan is er ook een directe relatie tussen de muziek, de soorten muziek waar we naar luisteren, en de geestelijke gezondheid van ons hart. Muziek beïnvloedt emoties. Dat kunnen we allemaal vaststellen. Sommige emoties zijn goed, andere slecht. Daarom is muziek niet neutraal te noemen. Dat muziek niet neutraal is, is een feit. En het wordt ondersteund door de Bijbel, door persoonlijke ervaring, door seculiere rockmuzikanten, filosofen en muzikologen. De vruchten van de geest en van het vlees kunnen uitgedrukt worden in muziek. De vruchten van de Heilige Geest zijn vreugde, vrede, zachtmoedigheid, zelfcontrole of matigheid. Is het dat wat we zien op die festivals? De vruchten van het vlees zijn daarentegen sensualiteit, boosheid, dronkenschap, brasserijen enzovoort. Jimi Hendrix, hij wordt wel eens de beste gitarist aller tijden genoemd, een autoriteit dus, heeft volgens Rolling Stone magazine ooit gezegd: er gaat een sfeer komen door middel van muziek, omdat muziek een geestelijke zaak is op zichzelf. Je hypnotiseert mensen. Jimi Hendrix heeft ook gezegd: je kunt mensen hypnotiseren met muziek, en wanneer je ze op hun zwakste punt hebt, kun je in een onderbewustzijn prediken wat je maar wilt. Een andere autoriteit op het vlak van muziek is Robert Johnson, ook wel eens de Father of the Blues genoemd. Die heeft ooit gezegd: "Dit geluid, het geluid van blues, beïnvloedt de meeste vrouwen op een manier die ik nooit kon begrijpen." B.B. King, een blueslegende, zei: "De vrouwen reageerden met hun lichamen door een ritme dat uit mijn gitaar stroomde." MTV's oprichter Bob Pittman heeft ooit gezegd: "Het sterkste beroep dat je kunt doen is emotioneel. Als je hun emoties op gang kunt krijgen, ze hun logica kunt laten vergeten, dan heb je ze." Hij geeft hiermee aan dat muziek gebruikt kan worden om te manipuleren. Een van de grootste autoriteiten op gebied van muziek, Dr. Howard Hanson van de Eastman School of Music van de Universiteit van Rochester, schreef in The American Journal of Psychiatry: "Muziek is een merkwaardig subtiele kunst met talloze variërende emotionele connotaties. Het bestaat uit vele bestanddelen en volgens de verhouding van die componenten kan het rustgevend of verkwikkend zijn, veredelend, vulganiserend, filosofisch of orgiastisch. En orgiastisch betekent opgewonden, extatisch, soms met de gedachte aan dweperigheid of uiting van een onbeheerste natuurlijke drift. Muziek heeft krachten ten kwade zowel als ten goede." In het boek The Psychology of Music van Dr. Max Schön staat het volgende: "Muziek is de meest krachtige stimulans onder de waarnemende zintuigen. Het medische, psychiatrische en ander bewijs voor de non-neutraliteit van muziek is zo overweldigend dat het me eerlijk gezegd verbaast dat een serieus iemand iets anders zou zeggen." Trouwens, de discipline van muziektherapie, die meer en meer belangstelling krijgt, zou beslist geen waarde hebben als muziek neutraal zou zijn. Een Italiaans componist, Pietro Mascagni, heeft de kracht van muziek als volgt weergegeven: "Moderne muziek is net zo gevaarlijk als narcotica." In Family Weekly van 1983 staat de volgende uitspraak: "Muziek wordt overal gebruikt om de menselijke geest te conditioneren. Het kan net zo krachtig zijn als een drug en veel gevaarlijker, want niemand neemt muzikale manipulatie heel serieus." De zaken die we tot nu toe belicht hebben, specifiek over muziek en de veranderingen die het teweeg heeft gebracht, zijn nauw verbonden met profetieën over de eindtijd. We gaan een tijd tegemoet waarover de Heer Jezus gezegd heeft: "Maar zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?" Over die eindtijd lezen we in de catechismus van de Katholieke Kerk: "Toch is het rijk van Christus reeds tegenwoordig in zijn kerk nog niet volledig met macht en grote heerlijkheid gevestigd door de komst van de koning op aarde. Dit rijk wordt nog belaagd door de boze machten, ook al zijn deze reeds overwonnen door het Pasen van Christus. Totdat alles aan hem onderworpen is, zolang de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont, er nog niet zijn, draagt de kerk op haar aardse pelgrimstocht in haar sacramenten en instellingen die op deze tijd betrekking hebben, de vergankelijke gedaante van deze wereld. De huidige tijd is volgens de Heer de tijd van de geest en van het getuigenis, maar het is ook een tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door de nood en de beproeving van het kwaad die de kerk niet sparen en het begin inluidt van de strijd van de laatste dagen." Tot daar de catechismus van de Katholieke Kerk. De tijd in de aanloop naar de wederkomst van Christus wordt steeds moeilijker. De Satan is druk bezig om de echte kerk te vervangen door zijn kerk. Hij heeft krachtige middelen ter beschikking om christenen en niet-christenen te misleiden. Hij doet wonderen en tekenen, zorgt voor manifestaties en zet zijn talenten, onder andere in de muziek, die hem door God gegeven zijn, in om mensen letterlijk te betoveren. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: laat u door niemand iets wijs maken. Eerst moet de grote afval komen en de goddeloze mens zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt. Zo zelfs dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft. God gebruikt deze genoemde geloofsafval in de eindtijd om het oordeel over het kwade te brengen. De komst van de goddelozen zal steunen op de kracht van de Satan, lezen we verder in die brief aan de Thessalonicenzen, en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en goochelkunsten, en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat ze zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid die hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een geest van dwaling, zodat zij geloof hechten aan de leugen en alle veroordeeld worden die de waarheid geweigerd hebben en de ongerechtigheid gekozen. Er zijn heel wat schriftgedeelten die over de eindtijd spreken. Het zal in die tijd zijn zoals in de dagen van Noah, toen Jahweh zag hoezeer op de aarde de boosheid van de mensen was toegenomen en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Dat lezen we in het zesde hoofdstuk van het boek Genesis. En Matteüs waarschuwt ons voor die tijd. Zo verschrikkelijk zal die tijd zijn als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit één geweest is, nog komen zal. De tijd die nu komt, zal een tijd zijn van steeds groter geloofsafval. Het zullen geen betere tijden zijn, zoals sommigen beweren. Ruim voor de jaren 60 en het veranderen van normen en waarden in het Westen, waren occultisten al bezig om de maatschappij te ondermijnen. De theosofe Helena Blavatsky, overleden in 1891, was zulk een occultiste. Zij zei het volgende: de christenen en wetenschappers moet men dwingen om hun Indiaanse superieuren te erkennen. De wijsheid van India, haar filosofie en verworvenheid, moet bekend worden gemaakt in Europa en in Amerika. Het effect van haar inspanningen en die van anderen onder haar impuls zien we duidelijk terug vanaf de jaren 60. De Beatles, die het hindoeïsme met zijn transcendente meditatie promoten, groepen zoals de Rolling Stones, het drugsgebruik, ze zorgden allemaal voor een omwenteling en het veranderen van de normen en waarden in het Westen. Mijn man en ik zijn opgegroeid in die woelige jaren 60. We waren jonge tieners. We vonden de muziek van de Beatles en de Rolling Stones geweldig. Toen de film van Woodstock getoond werd in de bioscopen, stonden we te dansen en te springen op de stoelen. Alles wat deze popsterren ons voordeden, vonden wij bijzonder interessant. Het was zelfs de tijd dat dergelijke muziek in de kerk binnendrong. Wij maakten deel uit van een groep jongeren die om de twee weken een jeugdmis hadden, die stevast eindigde met een geweldige drumsolo. Wij wisten niet beter. In de tijd dat occultiste Helena Blavatsky haar uitspraken deed over de zogenaamde superioriteit van de Indiase filosofie, lees religie, waren het juist de christelijke normen en waarden die regeerden. Na haar dood werd haar werk voortgezet door anderen, onder wie de occultisten Aleister Crowley en Kenneth Anger. Aleister Crowley werd geboren in een christelijk gezin, maar werd later occultist. Hij stond in bewondering voor Helena Blavatsky en hing dezelfde normen en waarden aan als zij. Hij probeerde het werk voort te zetten, het werk om het christendom en de christelijke normen en waarden te verdrijven uit het Westen. Hij zei: die religie die ze christendom noemen, Het is hun God en hun geloof dat ik haat en ik zal het vernietigen. Dat waren geen loze woorden. Hij leefde er helemaal naar. Hij deed er alles om de Oosterse religies en filosofieën te promoten. Hij was een duivelaanbidder, heroïneverslaafd en biseksueel. Hij riep onder andere op om kinderen te offeren. Hij stierf aan een overdosis in 1947. Aleister Crowley heeft ook de term New Age bedacht. In zijn boek The Book of the Law uit 1904 is een hoofdstuk dat de titel draagt The New Aeon. Dat betekent nieuwe tijd, New Age. Crowley verklaarde dat The Book of the Law gedicteerd werd door een spiritueel wezen met de naam Aiwas, zeg maar demon. Aleister Crowley's invloed gaat nog steeds verder, en hoe? Crowley heeft ook een invloed gehad op de LGBT-beweging, die later op gang zal komen. Een belangrijk persoon, Harry Hay, die door velen wordt beschouwd als de vader van de LGBT-bevrijdingsbeweging, had contacten met het occulte genootschap OTO, Ordo Templi Orientis, gesticht door Aleister Crowley. Hay was een actief occultist en hij was supporter van de pedofiele beweging. Hij overleed in 2002. Aleister Crowley staat bekend om de volgende quote: "Doe wat je wil, zal de gehele wet zijn." Doe wat je wilt. Dat is de huidige generatie. Doe waar jij zin in hebt. Doe wat jij wilt doen, in plaats van te doen wat God van ons verlangt. Wat God in zijn wijsheid van ons verlangt, is het beste voor ieder van ons. Maar dat zijn wij mensen vaak vergeten, of we willen het niet eens meer horen. Wij menen immers dat we het beter weten. Paulus waarschuwt ons: houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste, beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht. De schijn van vroomheid zullen ze ophouden, maar haar wezen verloochenen.
Duizend vragen me bang en stamel ik op zoek naar woorden. Al zucht mijn hart al veel te lang, mijn God zal mijn gebeden horen. Al is de hemel zwijgzaam en stil, U geeft me kracht om vol te houden. Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, dan nog blijf ik op U vertrouwen. In het donkerst van de nacht leert U mijn ziel te zingen. Mijn lied een weg naar U. Al is het wonder waar ik op niet nog uitgebleven. Toch vind ik troost in dit geloof. Mijn naam staat in het boek van leven. In het donkerst van de nacht leert u mijn ziel te zingen. U geeft wonderlijke kracht en vrede diep van binnen. Ook in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar u. Trouwe God die mij ziet, sterke God die mij redt, een gebroken hart veracht u niet. Elke in het donkerst van de nacht leert u mijn ziel te zingen. U geeft wonderlijke kracht en vrede diep van binnen. Ook in mijn verdriet vindt mijn lied een vindt mijn lied een weg naar u.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over muziek als geestelijk wapen en ik was begonnen met uit te leggen hoe er ook een occulte invloed achter heel het gebeuren van de huidige rockpop cultuur aanwezig is. Met een bekende uitspraak van satanist en occultist Aleister Crowley: doe wat je wilt, dat zal de gehele wet zijn. Rockpop, met zijn roots in blues en jazz, is de motor van deze opstandige generatie, de generatie van doe maar wat je wilt. Interessant is dat Aleister Crowley aan satanisten en occultisten opgeroepen heeft om achterstevoren te denken, achterstevoren te lezen, te schrijven, te lopen en, interessant, omgekeerd te luisteren naar grammofoonplaten. Ik ga daar niet verder op in, maar het begrip backmasking, waarop muziekopnames omgekeerd een boodschap te beluisteren valt, kan wel degelijk gelinkt worden aan zijn uitspraken en zijn oproep aan occultisten. Aleister Crowley benadrukte dat muzikanten die aan magic deden, aan magie, muzikale mediums konden zijn. Door die uitspraak van Crowley kunnen wij de hedendaagse muziek ook linken aan het spiritisme. Trouwens, Crowley spelde het woord magic met CK, om aan te geven dat wat hij deed geen circustrucs waren, maar wel degelijk te maken had met echte tovenarij. De invloeden van Aleister Crowley en Helena Blavatsky kwamen tot slechte vrucht in de jaren 60. Over de Beatles werd gezegd, ze waren als mediums. Ze waren zich niet bewust van alles wat ze zeiden, maar het kwam via hen. Ik wil ook nog wat voorbeelden aanhalen van de hedendaagse muziekindustrie en de invloed van Crowley op deze industrie, als ook van de duivelse geesten die hij opriep om te gebruiken. De namen van de artiesten die ik zal vermelden zijn misschien niet of weinig gekend, maar dat speelt geen rol. Door de vele voorbeelden wil ik vooral bewijzen hoezeer deze slechte invloeden in de muziekcultuur binnengedrongen zijn. Veel rock, pop, rap-artiesten, maar ook Hollywood-acteurs, zijn geïnspireerd door Crowley's occulte seksuele rituelen in al zijn perversiteiten. Hij noemde dit sex magic. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven, Rituals and Sex Magic. We zien dat in deze tijd het OTO, het occulte gezelschap van Crowley, nog altijd bestaat en dat het een heel grote aantrekkingskracht heeft op beroemdheden. Do what thou wilt, zei Crowley. Doe wat je wil. De titel van een song uit het album Art Pop van Lady Gaga is Do what you want. Jay-Z verscheen met een t-shirt met erop de tekst Do what thou wilt. Kanye West poseert op een foto in exact dezelfde pose als Crowley op een beroemde foto van hem en met dezelfde symboliek. Tyler, the Creator, een rapper, poseert met op zijn t-shirt dezelfde beroemde foto van Crowley. De Amerikaanse actrice en zangeres Taylor Momsen heeft op haar trui alweer een foto van Aleister Crowley. Zangeres, danseres, actrice en model Ciara verheerlijkt het occulte gezelschap The Order of the Golden Dawn, waar Crowley ooit lid van was. Ze heeft een single met de titel Love, Sex, Magic. Steven Taylor, zanger van Aerosmith en voormalig American Idol Church, zei: Ik heb Crowley Magic beoefend, dus ik weet dat het werkt. Marilyn Manson, zanger, occultist en satanist, zingt in zijn lied Misery Machine: We are gonna ride to the Abbey of Thelema. In 1919 richtte Crowley op Sicilië de Abbey of Thelema op, een centrum van de door hem gecreëerde occulte stroming. Deze organisatie was erg controversieel. Dat kwam niet in de laatste plaats door de seksuele escapades van Crowley en zijn volgelingen, zoals orgieën en sodomie. In 1923, 4 jaar later, werd de abdij door Benito Mussolini verbannen. Over die abdij van Thelema zingt dus Marilyn Manson. Manson is iemand die zichzelf op het podium vermengt, die Bijbels kapot scheurt en lasterlijke taal spreekt tegen de Heer Jezus Christus. Hij trad in het verleden op met een Aleister Crowley lookalike op het podium. Je kan Marilyn Manson's t-shirts kopen met daarop de tekst Kill your parents, dood je ouders, of I love Satan, ik hou van Satan. Het is dus duidelijk waar hij voor staat. Ik kan blijven doorgaan met het geven van voorbeelden, maar ik geef er nog een paar. De Klaxons bijvoorbeeld, De titel van hun album is Magic met CK. Op het album een alziend oog, teken van de vrijmetselarij en van satanisme. En op een foto van de zanger een derde oog op zijn voorhoofd. Ook Sting, solozanger en zanger van de vroegere groep The Police, zei ooit in een interview met het blootblad Penthouse Magazine in januari 1984 dat hij een Telemite was. Denk aan de abdij van Telema van Crowley. In het blootblad verscheen hij op een foto met een boek van Crowley in de hand. Hij is dus een volgeling van Crowley's satanisch gedachtegoed. Bruce Dickinson, vooral bekend van de rockgroep Iron Maiden, maakte een horrorfilm over Aleister Crowley. Op de affiche stond een vijfpuntige ster met OTO, het voormalige genootschap van Crowley. Ook nog een aantal andere artiesten die in het verleden bekend waren, verwijzen met de titel van hun nummers of met de cover van hun album naar Crowley. Ozzy Osbourne, soloartiest en ooit lid van de band Black Sabbath, had een lied met als titel Aleister Crowley. Kiss bracht een album uit met als titel Do What Thou Wilt. Een album van Red Hot Chili Peppers heette Sex Magic. Zanger Morrison van The Doors, vooral gekend in de jaren 60, was een occultist. Hij trouwde in 1970 met Patricia Keneally, een hoge priesteres van een heksenkring. Hun huwelijk bevatte een Wicca-ceremonie waarin ze duivels opriepen en bloed dronken uit een beker. The Doors werden gefotografeerd met een buste van Aleister Crowley. Nog een ander voorbeeld is Led Zeppelin, die men de biggest rock band of the 70s noemt. Voormalig gitarist van de band, Jimmy Page, kocht het huis waar Aleister Crowley ooit in woonde. Hij is sinds jaar en dag een occultist. Je ziet het ook aan de symboliek die de groep gebruikte op hun covers, met onder andere een foto van Crowley, OTO en het logo van OTO, een alziend oog en het nummer 666. Hun beroemdste lied, Stairway to Heaven, stevast genoemd als een van de beste rocksongs aller tijden, werd geschreven tijdens een oefensessie waar een kwade geest de leiding overnam. In een eerdere uitspraak hadden we van de Beatles al gehoord dat ze als mediums waren, waar duivelse geesten de muziek dirigeerden door deze mensen heen, net als bij Led Zeppelin en het liedje Stairway to Heaven. De Beatles zijn enorm belangrijk geweest in de ontwikkeling van de hedendaagse muziek. Op de cover van een van hun albums, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zien we op de foto niemand minder dan Aleister Crowley. Ex-Beatle Ringo Starr zei dat op de cover van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mensen staan die we mogen en die we bewonderen. Aleister Crowley. Op de cover van hun album Help zien we nog iets interessants. Er staan mannetjes op die allerhande gymnastiekoefeningen lijken uit te voeren. Het lijkt ook op bewegingen die gemaakt worden door iemand die een vliegtuig dirigeert. Het heeft echter te maken met magie, met toverij. Het zijn rituele bewegingen die deel uitmaken van occulte genootschappen waar Aleister Crowley deel van uitmaakte, de Golden Dawn. Muziek als magie, letterlijk. Paul McCartney, die na de split van de Beatles een solocarrière had en nu een bejaarde man is, maar die nog altijd optreedt, is altijd een volgeling van Crowley en diens leer gebleven. Bewijs daarvan een foto van Crowley op de achtergrond tijdens een concert van 2004. De Beatles hebben in totaal zeker 2 miljard albums verkocht. De hedendaagse muziek is zwaar door hen beïnvloed. Hoe moeten we hedendaagse muziek dan beschouwen als al deze zaken al zo vroeg in de geschiedenis plaatsvonden? Het antwoord vinden we bij rocker en satanist Marilyn Manson. Hij zei het volgende: muziek is de sterkste vorm van toverij. De samenzwering van de satanisten en occultisten om het christelijk geloof en de christelijke waarden uit de maatschappij te verdrijven, werd ook voortgezet door Kenneth Anger. Je zou hem de opvolger van Aleister Crowley kunnen noemen. Hij is een occult filmmaker en satanist. Een van zijn films heet Lucifer Rising. In een van de scènes van die film verschijnt op een deur de uitspraak van Crowley: "Do what thou wilt." Kenneth Anger heeft op zijn beurt weer anderen beïnvloed, zoals de Rolling Stones, waar hij mee verbonden was. Een van hun albums heet Sympathy for the Devil. Het is het officiële lied van de Satanskerk, die ook in de jaren 60 ontstond. Mick Jagger maakte filmmuziek voor de film van Kenneth Anger, Invocation of My Demon Brother. Deze film zou echte ceremonieën tonen om Lucifer te laten opkomen. In 1973 maakten de Rolling Stones het album Goat Heads Soup. Op de cover een ketel soep met daarin een geitenkop. Een geitenkop is het symbool van Satan. Het thema van deze album was Haïtiaanse voodoo. In 1997 brachten ze het album uit met als titel The Road to Babylon. De concertreeks die daarop volgde werd omschreven als de weg naar Babylon. In de Bijbel wordt gesproken over de hoer van Babylon.
Jésus, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Jésus, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Mon âme soupire,
Beste luisteraars, al duizenden jaren gebruiken mensen muziek in allerhande ceremonieën om duivelse geesten op te roepen. Dit soort muziek wordt ook teruggevonden in de hedendaagse populaire muziek. David Bowie heeft in Rolling Stone magazine van 1976 gezegd: "Rock is altijd al muziek van de duivel geweest. Ik geloof dat rock en roll gevaarlijk is. Ik heb het gevoel dat we iets inluiden dat duisterder is dan onszelf." Little Richard, rockpionier, zei ooit: "Ik werd geregistreerd en gecommandeerd door een andere macht. De kracht van de duisternis. De kracht waarvan veel mensen geloven dat ze niet bestaat. De kracht van de duivel, Satan." Die uitspraak staat genoteerd in The Life and Times of Little Richard. Little Richard geeft eerlijk toe dat zijn muziek door de duivel is gebruikt. Hij zegt verder: "Wat ik geloof over rock and roll, ik geloof dat dit soort muziek demonisch is. Veel van de beats in de muziek van de dag van vandaag zijn afkomstig uit voodoo, van de voodoo-drums. Als je muziek en ritmes bestudeert zoals ik het gedaan heb, zul je zien dat het waar is. Ik geloof dat dit soort van muziek mensen van Christus afhoudt." Tot daar Jimi Hendrix. Zijn conga-speler, Kwasi Dzidzornu, kwam uit een dorp in Ghana waar zijn vader voodoo-hoge priester was. Een van de eerste dingen die Kwasi aan Jimmy vroeg, was waar hij dat voodoo-ritme vandaan gekregen had. Nicolaas Schreck, occultist en satanist en schoonzoon van de oprichter van de Satanskerk, zegt: "Wij gebruiken muziek, want dat is het instrument waar jongeren op dit moment op reageren. Wij gebruiken rechtstreekse propaganda." In een interview in SoundCloud van augustus 2014 zei hij ook: "Muziek is niet alleen vermaak, maar het is eigenlijk een heel diepe manier om bewustzijn te veranderen. Door het creëren van bepaalde geluiden en frequenties gaat het dieper in de hoofden van mensen dan woorden of lineaire rationele communicatie." Nogmaals, de kracht van muziek zit hem niet zozeer in de woorden, dan wel in de muziek zelf, zoals deze satanist toegeeft. Anton LaVey, de oprichter van de Satanskerk, heeft gezegd: "Wij kunnen tv als een potente propagandamachine gebruiken. De weg is voorbereid voor een infusie van echte satanische filosofie en van krachtige, emotioneel inspirerende muziek om de omgekeerde kruisen en pentagrammen te begeleiden. In plaats dat wij onze rituelen houden in plaatsen bedoeld voor enkele tientallen mensen, zijn we aan het verhuizen naar zalen vol met extatische satanisten, terwijl ze hun vuisten krachtig naar voren duwen in het teken van de horens." Dat is ook precies het beeld dat we te zien krijgen op concerten van metal, heavy metal, death metal. Bijvoorbeeld de Graspop Metal Meeting die elk jaar plaatsvindt in Dessel. Enkele namen van groepen die daar optreden zeggen al genoeg: Black Peaks, Hemelbestormer, Nasty, Off the Cross, Aborted. Op het podium de meest vreselijke scènes met figuren in afschuwwekkende outfits. Overal omgekeerde kruisen en extatische fans met hun vuist in duivelhoornsteken fier omhoog. Maar Pukkelpop moet niet onderdoen. Daar konden festivalgangers dit jaar dagelijks meedoen aan een yogasessie. Geen geitenwolle sokken, maar de metalversie met een heus moshpit intermezzo. Een reporter van het Belang van Limburg had voor de gelegenheid ingetekend om er verslag over uit te kunnen brengen. In het krantenartikel tekende ze op: "Wanneer de institutrice aanmoedigt om in te ademen en Satan te voelen, kan ik het niet helpen om even te grinniken. De man op de eerste rij begint meteen vreemde gezichten te trekken en lijkt op een gegeven moment zelfs bezeten. Het volgende half uur wagen wij ons aan yoga-poses die voor de gelegenheid in een metaljasje gestoken worden. Zo stretch ik mijn volledige lichaam, terwijl ik met mijn wijsvinger en pink de befaamde metalhorns vorm. Het duivelhoorn steken. De instructeurs van jeugdhuis Aschaert hopen dat de trend snel naar België zal overwaaien. Wat zij wellicht onvoldoende beseffen, is dat metal-yoga rechtstreeks uit het satanisme voortkomt. Het is helaas in deze cultuur dat onze jongeren zich bewegen. Zij worden voortdurend bestookt en beïnvloed door alles wat als het ware rechtstreeks uit de hel komt. Moet het ons dan verbazen dat het zo slecht gaat met de geestelijke gezondheid van onze tieners en jongeren? Een groot deel van hen blijkt te kampen met psychische klachten. Dat blijkt ook uit de eerste resultaten van een groot onderzoek van de KU Leuven. De onderzoekers maken er niet zo direct een probleem van, want dergelijke klachten zouden bij tieners normaal zijn. Maar wat dan met de hoge zelfmoordcijfers in België? In elk geval is het duidelijk dat de onderzoekers niet weten waar de klachten vandaan komen en ze er zeker niet zullen aan denken om een verband te zoeken met de heersende cultuur. Per Verlijnde zei onlangs nog tijdens een conferentie die op YouTube te beluisteren is, dat veel geestelijke ziektes en psychiatrische aandoeningen er niet zouden zijn als mensen zich niet aan dergelijke invloeden zouden blootstellen. Dan toch nog een woordje over Tomorrowland. Tomorrowland is een grootschalig Belgisch outdoor dance evenement in de Schorre in Boom, georganiseerd door WeAreOne.world. De naam van de organisatie zegt al genoeg. WeAreOne.world. Wij zijn één. Het streven van New Age, van satanisten en occultisten. Eén wereld, één godsdienst, de nieuwe wereldorde. Tomorrowland is een festival waar de symboliek van afdruipt. De eerste editie van dit festival vond plaats in 2005. Op de website van Tomorrowland enkele veelzeggende quotes. The people of Tomorrowland. Wij geloven in een engagement om een realiteit te creëren die positief tegenover moeder natuur staat en bijdraagt aan het welzijn van de volgende generatie. Of ook, duik in een magisch verhaal geschreven tijdens twee weekends vol van liefde en vriendschap. Wij zijn de people of tomorrow. Ten volle van het leven genieten, zonder telkens te moeten inbinden, is waar wij voor staan. Wij zijn verantwoordelijk voor de generatie van morgen. We moeten elkaar en moeder natuur respecteren. Die enkele quotes op de website laten meteen zien onder welk gesternte Tomorrowland plaatsvindt. De uitspraak, ten volle van het leven genieten, zonder telkens te moeten inbinden, is waar we voor staan, komt inhoudelijk helemaal overeen met de woorden van Aleister Crowley, doe wat thou wilt, doe wat je wilt. Laat niemand je daarin tegenhouden. Tomorrowland is een festival van de New Age. Het thema van de 2019-editie was The Book of Wisdom, The Return. Eerdere edities kregen als naam The Book of Wisdom, The Tree of Life, The Arising of Life, The Key to Happiness, Amicorum Spectaculum, het boek van wijsheid, de levensboom, het ontstaan van het leven, de sleutel tot geluk, het spektakel van de liefde. Het festival is elk jaar tot in de puntjes versierd, met als hoogtepunt de mainstage. Voor de 15e editie van 2019 zaten er dit jaar allerlei herinneringen van de voorbije jaren in verwerkt. Het podium was een heuse bibliotheek met allerlei boeken die verwijzen naar vorige thema's. Ik zie er ook de verwijzing in naar het boek van wijsheid. Of beter gezegd, naar een alternatief ervoor, of een karikatuur ervan, de Bijbel. De festivalgangers duiken in een verhaal dat voor een aantal van hen een levenswijze wordt, nog sterker een soort van religie. Dat is nu net het doel van dit dancefestival en van al die festivals die onze jongeren afschuimen. Het doel van de satanisten en occultisten die, zoals daar straks gezegd, het voorbereidende werk gedaan hebben om hun satanische invloed geruisloos in te blazen en onze christelijke cultuur te vernietigen. De tijd is te kort om alle aspecten van de muziekwereld en de entertainmentwereld te belichten. Ik heb het inderdaad niet gehad over het gebruik van symbolen en handgebaren die bijna allemaal afkomstig zijn uit het hindoeïsme en die ondertussen geadopteerd zijn door satanisten en occultisten. Ik denk aan het duivelhoornsteken, dat een mudra is uit het hindoeïsme. Mudra betekent letterlijk zegel of gebaar. Het is een term uit de hindoe-cultuur waarmee een symbolische houding van de hand wordt bedoeld of een artistieke, religieuze beeltenis. Deze mudra, die nu duivelhoornsteken heet, zie je terug bij beelden van Boeddha. Maar ik denk ook aan driehoeken en piramides, het alziend oog of het oog van Horus. Jammer genoeg kan ik geen beelden laten zien die het geheel nog een stuk aanschouwelijker zouden maken. Maar ik denk dat iedereen wel begrepen heeft waarover ik gesproken heb. De muziekwereld en al zijn uitingen zijn een terrein geworden waar wij ons ernstig zorg moeten over maken. Het is ook iets waar wij dringend onze jongeren moeten over inlichten en voor waarschuwen. Ze zijn zich immers van geen kwaad bewust en om erbij te horen doen ze vaak met dit soort van dingen mee. Is er iets nieuws onder de zon? In de eerste brief van de apostel Johannes lezen we: wij weten dat wij bij God horen en dat de hele wereld in de macht van de boze ligt. Beste luisteraars, ik heb u een beeld geschetst van deze macht van de boze en hoe hij doorheen muziek en entertainment werkzaam is. Mensen wisten vroeger veel beter wat Johannes bedoelde. Dat was er dankzij hun geloofsopvoeding ingeprent. Ik denk nog aan de pastoor van Ars, die geweldig protesteerde als meisjes naar een bal gingen. De mensen toen wisten dat elke mens geroepen is om niet van de wereld te zijn, om God de eerste plaats in hun leven te geven. Die wijsheid is jammer genoeg voor velen van ons verloren gegaan en de muziekindustrie heeft daar heel veel aan bijgedragen, naast het ontbreken van een gedegen geloofsopvoeding. Het is nu aan ons om niet langer te zwijgen en in plaats van jongeren bang te maken voor de hun omringende cultuur, voortaan te spreken over de vreugde van het geloof, over de echte sleutel van het geluk, over de hoge roeping die wij als christenen ontvangen hebben, over de persoonlijke en vervullende liefde die Jezus ieder van ons toedraagt. Laten we dat met z'n allen vurig doen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze uiteenzetting over muziek als geestelijk wapen. En als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u altijd telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.